that's me. I don't fly coach. Nigga, I'm sick.
De Radiomarkt op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De ANWB verwacht morgen vroeg rond de vier grote steden een drukkere ochtendspits dan normaal. Niet alleen is er grote kans op mist, maar er kunnen ook minder mensen thuiswerken omdat ministeries en andere instellingen en gemeenten hun Citrix-servers uit de lucht hebben gehaald. Er zitten lekken in het systeem van Citrix, waardoor hackers er gijzelsoftware op kunnen zetten. Er komt mogelijk deze week nog een update. Naast mist is er morgenochtend ook kans op gladheid op natte weggedeelten. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat €350.000 aan subsidie voor het geven van voorlichting over depressie op scholen daar nauwelijks voor gebruikt is. Ook de opbrengst van het zogeheten depressiegala, dat morgen voor de vijfde keer plaatsvindt, werd niet besteed aan depressieonderzoek. De directeur van het gala kreeg €89.000 en een aantal managers kregen €55.000. Een flink deel van het geld ging op aan huur en catering. Het Rijk kreeg wel €73.000 terug van de organisatie. Vanmiddag heeft SpaceX met succes een raket gelanceerd en daarna laten ontploffen in de lucht. Het bedrijf wilde laten zien veilige ruimtevoertuigen te kunnen maken. Het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk wil personenvervoer in de ruimte opzetten. Tot nu toe vervoerde het bedrijf van de Tesla-baas alleen vracht voor NASA van en naar het ISS in de ruimte. De test van vandaag werd live uitgezonden en gedaan met een Falcon 9-raket, een van de grootste uit het assortiment van SpaceX. En tijdens de internationale top over Libië in de Duitse hoofdstad Berlijn zei de Britse premier Johnson dat buitenlandse tussenpersonen moeten ophouden zich in de oorlog te mengen. Hij wil alleen een vredesproces onder leiding van de VN, omdat het Libische volk volgens hem nu genoeg heeft geleden. Johnson zei experts te kunnen sturen om een staakt het vuren te controleren. Eerder had de leider van de internationaal erkende Libische regering al-Sarraj al internationale hulp gevraagd in de strijd tegen krijgsheer Haftar. Het weer vanavond klaart het verder op en koelt het snel af naar rond het vriespunt met in de nacht op veel plaatsen mist en kans op gladheid. Morgen begint grijs en mistig, later is er meer zon bij weinig wind en zo'n 7 graden. Tot zover het radionieuws.
Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
Het meest prestigieuze woningbouwproject ooit in Suriname heet Altona Village 2. De projectontwikkelaar is P&D Real Estate. Uw eigen droomwoning van beton opgetrokken met 3 slaapkamers op een eigendomsperceel van plusminus 350 vierkante meter, met een goede afwateringssysteem sa Noesungu, op bijna loopafstand van het moderne Wadika ziekenhuis voor slechts €47.500. Goedkoper? Bestaat niet. En juist daardoor zijn er maar liefst 350 kopers u voorgegaan. Altona Village 2. Wacht niet te lang, want de belangstelling is enorm. Bezoek onze website pd-realestate.nl. Bel voor meer informatie met 020 308 5361 of 06 22 002 812. Klantvriendelijkheid, vakmanschap, kennis en ervaring zijn allemaal up-to-date bij P&D Real Estate.
Actie, 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 actie. De SLM maakt haar beursactie bekend met verkoopperiode 13 januari 2020 tot en met 20 januari 2020. Het bedrag inclusief taxes en toeslagen is €499. Ruim bagage apart te kopen voor €50 voor de eerste extra stuk en €100 voor de tweede extra stuk. Overige voorwaarden zijn reserveren, verkoop vanaf heden tot en met 20 januari aanstaande. Ticket is geldig alleen vanuit Amsterdam Paramaribo vanaf 22 januari 2020. Verblijf is minimaal 7 dagen en maximaal 90 dagen. Voor meer informatie kijk op www.flyslm.com. Actie, actie, actie!
Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek. Hierbij wordt u uitgenodigd door P&D Real Estate voor de informatiedagen. En wel op 19 januari, locatie Van der Valk Hotel, adres Veluwe Zoom 45 in Almere. Aanvangstijd is om 1 uur tot 3 uur. De inloop is om 12:15. 25 januari in Antwerpen. Locatie NH Hotel Antwerp Center. Adres Pelikanstraat 84 in Antwerpen. U wordt verwacht om 1:30 tot 3:30. En de inloop is om 1 uur. De P&D Informatiedagen. Kom naar onze informatiebijeenkomst en laat u informeren over de sleutelklare woningen in Suriname. De Altona Village 2, Vredenburg Serie Houttuin. Voor meer informatie belt u met 06-22-00-2812. Of kijk op www.pd-realestate.nl.
Internetuitzending Markt Internet www.radiomarkt.nl www.radiomarkt.nl www.radiomarkt.nl. Yeah.
Goedenavond, lieve luisteraars. We zijn weer terug met de Rots Radio Show. Nou, Oscar en ik zitten hier allebei met twee hele dikke glimlachen op onze gezicht. Omdat we echt een heel fijn weekend achter de rug hebben bij de Rots Amsterdam. We hebben op dit moment een gastspreker, Henry Hin. Voor de mensen die misschien kennen, de broer van Benny Hin. En Benny Hin is volgens mij een beetje het idool van Oscar. Dus ben jij niet heel erg blij?
Ja, ik vind het natuurlijk echt super gaaf. Benny Hin zelf is wel iemand die mij ontzettend heeft geïnspireerd. Mm-hmm. Dus het is echt super gaaf om mee te maken.
Ja, precies. Nou, dan verwacht ook een extra goed woord van je met al deze vreugde. Ja. En ik heb begrepen dat je testimonie ook vandaag gaat delen. Hè?
Ja, ik dacht misschien is het wel leuk om iets over mezelf te vertellen. Waar zal ik beginnen, Laura?
Ja, begin.
Ik ga eigenlijk gewoon helemaal terug naar mijn jongere jaren, toen ik een jaar of 5 was. Ik eigenlijk was opgegroeid in een katholiek gezin. En als ik dan bij mijn oma was, mijn oma woonde eigenlijk in een klein dorp in Portugal. Daar ben ik geboren en opgegroeid. En zij ging eigenlijk iedere avond naar de kerk. En ik als kleine jongen ging eigenlijk met haar mee. Want ik vond het onwijs interessant. En het gekke was dat mensen om me heen dachten, bijvoorbeeld mijn ouders dachten ook van, hè, wat gek. Weet je, dat je de 5-jarige jongen zo meegaat met oma naar de kerk. En daar zit tussen allemaal wat oudere mensen.
Ja.
Maar ik vond het gewoon interessant. Ik vond het gewoon boeiend. En dus ging ik gewoon echt iedere avond. Maar goed, uiteindelijk zijn wij na een paar jaar verhuisd naar Nederland. En op een gegeven moment, ja, mijn ouders waren niet echt praktiserend. En op een gegeven moment ging ik dus eigenlijk niet meer echt naar de katholieke kerk. Ik geloofde wel in God en ik wist dat er meer was. Ik kom eigenlijk uit een gezin, uit een familie waar, ja, die zich eigenlijk wel bezig hield met hekserij, waarzeggerij en dat soort zaken. Dus ik wist wel dat er echt bovennatuurlijke zaken mogelijk zijn. En dus dat er echt een God is. Maar hoe of wat, dat wist ik eigenlijk niet. En op een gegeven moment, het mooie was, mijn vader kreeg eigenlijk een cadeau voor kerst vanuit het werk. Zo'n pakket, weet je wel, zo'n kerstpakket. Daar staat dus een cassetteband van Jezus. En ik weet nog dat ik mijn moeder vroeg, zou je het alsjeblieft kunnen opzetten?
Ja.
En zij zette het voor mij op, maar zij begreep er ook eigenlijk helemaal niks van. Maar ik keek zo geboeid eigenlijk en ik was zo onder de indruk. Want je zag natuurlijk de wonderen die ook in de Bijbel beschreven zijn. Die werden eigenlijk nagespeeld.
Mm-hmm.
En ik vond het zo boeiend. Ik dacht van weet je, God bestaat echt. En ik was toen denk ik 8 of 9 jaar oud. En op een gegeven moment, maar goed, uiteindelijk ga je de puberteit in. En dat was voor mij wel een hele spannende periode. Want je wordt natuurlijk blootgesteld aan allerlei verleidingen. En ik speelde zelf voetbal op hoog niveau. Ik heb een aantal bij profclubs in Nederland gespeeld en stage mogen lopen. En dus mijn droom was om profvoetballer te worden. Totdat ik op een gegeven moment, ik speelde bij FC Volendam in de jeugd. En toen mezelf tegenkwam.
Hmm.
Namelijk dat ik voor het eerst te maken kreeg met faalangst.
Oh.
En dat had ik eigenlijk nooit eerder gekend. Weet je, ik was altijd juist heel vrolijk en heel zelfverzekerd. En ik geloofde altijd heel erg in mezelf. Maar toen, op dat moment, toen voelde ik mij zo kwetsbaar. En ik was zo van slag eigenlijk dat ik begon te bidden. En weet je, Laura, ik had altijd zo'n ketting met een kruis. En dan ging ik altijd voor de wedstrijd ging ik naar de wc.
Ja.
En dan ging ik altijd op mijn knieën. En dan ging ik bidden voor de wedstrijd. Van Heer, alsjeblieft, neem weg deze angst. En schenk me alsjeblieft de kracht en de kunde, zeg maar, de bekwaamheid om goed te voetballen. En soms dan ging het met vallen en opstaan. En op een gegeven moment werd het eigenlijk erger en erger. Die angst die overviel mij wel. En op een gegeven moment was ik zelfs bang op het veld bijvoorbeeld om de bal te krijgen. Weet je, bang dat ik fouten zal maken. Dat ik verkeerde passen zal geven. En dat was voor mij echt compleet nieuw. Uiteindelijk besloot ik om weg te gaan bij die voetbalclub. Iedereen verklaarde me eigenlijk voor gek. Van wat doe je nou? Weet je, je hebt juist een kans. En dat wilde je juist heel graag. Maar ik voelde me daar gewoon niet prettig bij.
Wow.
En dus ben ik gewoon weggegaan. Ja, ik ben toen gewoon eigenlijk weggegaan. Ik heb gewoon een gesprek aangevraagd. En ik heb gezegd van weet je, het zit gewoon niet lekker. Weet je, want het ging op een gegeven moment zelfs zo ver dat ik zelfs blessures bijna begon te faken.
Wauw.
Ja, omdat ik gewoon zo angstig werd.
Ja.
Dat ik dacht van, ja, weet je, ja, ik wil eigenlijk helemaal niet. Ik durf eigenlijk helemaal niet. Dus ja, weet je, dan zei ik gewoon van, ja, ik loog eigenlijk gewoon van, ja, weet je, ik heb last. En dan ging ik gewoon, ja, dan hoefde ik dan niet te spelen. Dat was voor mij wel een soort geruststelling. Weet je, van dan, ja, dan wordt er niet zo op mij gelet, zeg maar. Maar goed, uiteindelijk besloot ik om weg te gaan. En ik ging terug naar de amateurclub en ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon een jaar vlammen. Ik ga gewoon het plezier terugvinden. En dan word ik wel weer opnieuw gescout. En eigenlijk toen in die periode begon ik weer naar de katholieke kerk te gaan. Ik begon gewoon te gaan. Ik ging eigenlijk gewoon op de zondag begon ik te gaan. En ook door de week zocht ik naar een kerk eigenlijk. Ik weet nog dat ik met een vriend in Zaandam ging fietsen op zoek naar een kerk die open was op de woensdagavond. En ja, want ik was echt op zoek naar God. En ik wilde gewoon zo graag profvoetballer worden. Dat ik dacht van ja, weet je, ik moet er echt alles aan hebben gedaan. Ik moet God echt zoeken hiervoor. En weet je, dat het me goed gaat en dat ik het red. En uiteindelijk was het zo dat... Dat ik eigenlijk gescout werd weer door een nieuwe profclub.
Ja.
Door FC Groningen. Uiteindelijk ging ik daar stage lopen. Maar helaas ja, was dat hem niet geworden. En op een gegeven moment dacht ik van ja, weet je wat? Ja, ik had wel weer de plezier teruggevonden. En dus ik bleef eigenlijk gewoon naar de kerk gaan. En op een gegeven moment was er eigenlijk iets gebeurd.
Mm-hmm.
Wat mij wel echt onwijs had geraakt. Namelijk, ik had een relatie voor 4 jaar.
Ja.
En die was eigenlijk stuk gelopen.
Mm.
En na 4 jaar, dus eigenlijk, ik was... Ja, vanaf mijn 14e tot mijn 18e, bijna mijn 19e. Dus we hadden bijna 5 jaar een relatie. Die was dus eigenlijk beëindigd. En dat was zo pijnlijk, weet je. Want ja, je ziet gewoon een heel toekomst voor je met die persoon. En ja, je ziet jezelf eigenlijk niet zonder die persoon. En ik was er eigenlijk zo kapot van.
Ja,
dat ik echt uitriep naar God. Weet je, en ik weet nog een keer, ik speelde een voetbalwedstrijd en het ging voor geen meter. Uiteindelijk zei ik gewoon tegen de trainer van ja, wissel mij. En ik verliet gewoon de club. En ik was zo gebroken, ik was zo kapot eigenlijk. En ik riep echt uit naar God van Heer, als u er bent, alsjeblieft, help mij. Want mijn carrière, ja, kom maar niet van de grond. Mijn relatie is stuk gelopen. Op school ging het ook niet echt lekker.
Mm-hmm.
En dus ik dacht, Heer, alsjeblieft, help mij. Als u daar bent, als u er echt bent en u ziet mij echt, ja, toon uzelf alsjeblieft. En ja, laat uzelf zien. En op een gegeven moment, die katholieke kerk waar ik naartoe ging,
ja,
die was op een gegeven moment gesloten. Want de rekeningen konden niet meer betaald worden. En dus moesten ze sluiten. Maar het mooie was dat via mijn beste vriend... die ken jij natuurlijk ook, Chayo. Die was eigenlijk een paar keer naar zo'n Pinkstergemeente geweest.
Okay.
Dus die was daarmee bekend.
Ja.
En ik zelf niet. En ja, ik ging dus eigenlijk naar de katholieke kerk met hem. Maar omdat die gesloten was, zei hij, weet je wat, laten we naar deze kerk gaan. En die was toevallig bij ons in de buurt. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga een keer mee. Nooit geschoten is altijd mis. Dus ik ga gewoon een keer kijken. En als het mij boeit, dan blijf ik zo niet. Weet je, dan ga ik gewoon weg. En wat gebeurde er op een gegeven moment? Ik kwam en de sfeer was natuurlijk ontzettend leuk. Positief. Mensen waren blij, verheugd. De liederen waren echt positief natuurlijk. En de boodschap was echt een bemoedigende boodschap. En het raakte mij wel.
Mm-hmm.
Weet je, ik dacht van, ja, hier zit wel echt iets in, zeg maar. Dus ik wil vaker komen. En op een gegeven moment, dit was op een vrijdagavond. Vergeet ik nooit meer. Januari 2010. Eind januari 2010. En op een gegeven moment bleef ik komen. En ik was een tweede keer geweest, een derde keer geweest. En op een gegeven moment was ik echt onwijs geraakt. Weet je, dat ik echt... Ik was in een dienst en ik was het aan het aanbidden. En op een gegeven moment kwam er zo een warmte over mij heen... dat ik brak. En ik begon te huilen. En ik zag mijzelf als een zondaar. Weet je, op dat moment werd Jezus echt reëel.
Wow.
Weet je, ik kende Jezus van de verhalen. Ik kende Jezus van kerst en van Pasen.
Yeah.
Weet je, ik kende de verhalen. Maar ik kende de persoon Jezus Christus nooit persoonlijk.
Mm-hmm.
Tot op dat moment. Op dat moment werd die Jezus, waar ik wel vaker over had gehoord... werd reëel, werd echt. Echter dan de mensen om mij heen.
Mm-hmm.
En ik was zo geraakt... dat ik dacht, wauw. Ik moet mijn leven geven aan Jezus. En zodoende besloot ik om mijn leven te geven aan Jezus. Besloot ik om mijzelf toe te wijden aan God. En eigenlijk een nieuw leven aan te gaan met Hem. En mijn zondig leven eigenlijk achterwege te laten. En het mooie was... dat de mensen om me heen, die waren zo verbaasd van, hé, hoe kan het nou?
Ja.
Want weet je, ik werd zo gevuld met zo'n vreugde, met zo'n passie, met zo'n vuur, met zo'n verlangen, omdat ik zo geraakt was, weet je, Laura. Ik was echt geraakt. Het was niet fake, het was niet artificial, het was echt. Ja. Voor mij was het echt. Dus ik begon echt gepassioneerd over Christus te praten, want ik had Christus leren kennen.
Ja.
En ik had echt een ontmoeting gehad met Christus, weet je. Dus dan ga je op een gepassioneerde manier over Christus praten. En mensen denken van, hè, weet je, ben je doorgedraaid of zo?
Ja.
Dus, ja, dus het gekke was, mijn ouders, die dachten van, ja, wat gebeurt er met jou? Weet je, dit hebben we jou niet geleerd. En op een gegeven moment kwam het zo ver dat ik mij wilde laten dopen. En toen brak eigenlijk de oorlog thuis.
Mm-hmm.
Mijn ouders dachten van, ja, weet je, nu ontspoor je. Je gaat echt te ver nu. En weet je, je wordt eigenlijk fanatiek. Ze zagen mij echt als een soort fanatiekeling. En op een gegeven moment werd de kerk verboden.
Wow.
Dus ik mocht eigenlijk niet meer naar de kerk gaan. En mijn moeder sprak dagenlang niet met mij. Mijn ouders keerden zich eigenlijk praktisch tegen mij. Maar weet je, hoe pijnlijk dat ook was, ik wist wat ik had ervaren. Het was natuurlijk heel moeilijk om tegen mijn ouders te zeggen, maar papa, mama, ik hou van Jezus. Ik geloof in Jezus, hij is echt. Maar die aanraking die ik had gehad, die was zo overweldigend, dat, ja, weet je, hij was reëler dan mijn ouders.
Ja.
En dat is heel gek, want ik was altijd heel close met mijn moeder.
Ja.
Mijn moeder en ik waren altijd heel, heel close. En juist mijn moeder keerde zich tegen mij. Weet je, en dat was voor mij de test. Van waar kies je voor? Kies je voor je ouders die hem niet kennen en die niet hetgeen hebben ervaren wat jij hebt ervaren? Of kies je toch voor God? En die aanraking van God was zo overweldigend voor mij, dat ik koos voor hem en ik koos mij om te laten dopen. En ik werd eigenlijk gewaarschuwd door mijn ouders van, als je je laat dopen, dan zetten we je uit huis. Dus ik stond echt voor een hele moeilijke keuze.
Ja,
van wat doe ik? Kies ik voor mijn ouders of kies ik voor God? Maar nogmaals, die aanraking die ik had gehad, die was zo reëel. Die was zo overweldigend. Dus ik besloot om mij te laten dopen. En ik liet mij dopen. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik wist niet hoe ik die dag thuis moest komen.
Nee, dat begrijp ik.
Echt waar. Echt waar. Ik dacht echt van, ik weet nog precies, ik probeerde de tijd uit te stellen. De tijd om naar huis te gaan probeerde ik uit te stellen. Want ik wist, het moment dat ik thuis kom, word ik misschien uit huis gezet, weet je, er wordt boos gereageerd, ik word verstoten of wat dan ook. Dus ik weet nog, ik bleef in de kerk en ik ging volgens mij als laatste weg. En uiteindelijk moest ik natuurlijk naar huis en ja, mijn ouders, ja, die waren natuurlijk woedend. En, maar het mooie was wel dat ik in die periode juist dichter naar God toetrok.
Yeah.
Omdat mijn ouders zich eigenlijk tegen mij keerden, ja, had ik eigenlijk niemand anders. Dus ik sloot mezelf eigenlijk op in mijn kamer. En met aanbidding. En het enige wat ik deed was bidden eigenlijk. En ik zocht naar God. En ik bad voor mijn ouders. En ik bad voor mezelf. En ik zocht God. En ik zocht zijn aanwezigheid, zijn tegenwoordigheid. En ik wilde eigenlijk opnieuw. Ik verlangde weer opnieuw naar zo'n aanraking.
Ja.
Zoals ik die had gehad in de kerk eigenlijk. En keer op keer ervoer ik dat. Die aanraking. Ook thuis ervoer ik het. Zoals in de dienst. Ik moet heel eerlijk zeggen, soms was de glorie van God zo sterk in mijn kamer dat het leek alsof ik soms onder elektriciteit stond.
Mm-hmm.
Echt, het stroomde door mijn handen. De aanwezigheid van de Heer, de kracht van de Heer was zo aanwezig. En op dat moment had de Heer eigenlijk iets nieuws gedaan. Namelijk dat ik kreeg de kans om naar Amerika te gaan om te voetballen daar. Dus ik dacht, weet je wat, het is misschien voor mij een goede uitweg om even uit die druk van mijn ouders vandaan te komen. Dus ik vertrok eigenlijk naar Amerika met de droom om daar een profvoetballer te worden. Maar ik was eigenlijk zo geraakt door God, dat ik eigenlijk zo, weet je, het voetballen werd op een gegeven moment, zeg maar, geen must meer. Het werd geen prioriteit meer. Het was niet meer van, ja, hoe zeg je dat? Noodzakelijk, zeg maar.
Ja.
Christus werd op een gegeven moment noodzakelijk. Weet je, de aanwezigheid van God werd op een gegeven moment noodzakelijk. Dus ik kwam in Amerika terecht, eigenlijk helemaal alleen. De eerste 3 maanden was echt top, was echt geweldig. Heel veel van Amerika gezien, we reisden, het was geweldig. Maar daarna kreeg ik eigenlijk zo'n heimwee. Ook naar mijn ouders natuurlijk en naar de kerk waar ik zat. En, want daar in Amerika, ja, weet je, was het toch anders. Dus ik besloot eigenlijk om na 5 maanden weer terug te komen naar Nederland. En eigenlijk gewoon weer naar de gemeente te gaan en mijn geloof op te pakken. En mezelf juist te verdiepen in God. Dus ik keerde terug en toen op een gegeven moment werd ik echt opnieuw eigenlijk zo geraakt Door God, echt waar. Ik weet nog, ik was in een dienst en ik kreeg een profetisch woord. En het was zo gedetailleerd. Ik had het nog nooit ervaren. Dat iemand die mij niet kende, mij gewoon zo uit de zaal pikte. En ja, eigenlijk gewoon allerlei details over mijn leven kon beschrijven. Zelfs dingen die eigenlijk niemand wist van mij. Mijn ouders wisten het niet, mijn vrienden wisten het niet. De voorganger wist het niet, niemand wist het. En er werden echt bepaalde geheimen, bepaalde verborgenheden geopenbaard. En ik was zo onder de indruk. En toen wist ik van Laura van, ja, weet je, ik moet echt hier zijn.
Ja.
God bestaat echt.
Wow.
Jezus is echt vandaag de dag levend. En zo besloot ik mezelf echt nog meer toe te wijden aan God. En Christus te volgen. En eigenlijk gewoon het woord van God te verkondigen. En zo begon ik eigenlijk gewoon de straat op te gaan. Mensen te vertellen over Christus. Dat Christus vandaag de dag redt. Dat Christus vandaag de dag nog steeds geneest. Nog steeds bevrijdt. En ik ben werkelijk de straat op gegaan. We baden voor mensen. Wonderen geschieden. Niet in de kerk, maar op straat. Pijnen verdwenen. Mensen met krukken die begonnen te lopen zonder krukken. En ik was maar een simpele jonge man.
Yes.
Weet je? En het was geweldig dat God, ja, zo iemand kan gebruiken als ik. Weet je? Ik heb helemaal niks te bieden, zeg maar. Ik ben helemaal niet bijzonder. Ik ben helemaal niet, ja, ik ben helemaal niet zo getalenteerd of wat dan ook. Maar weet je, ik stelde mezelf open voor God. En God zei, weet je wat, ik ga je gebruiken. En zo ben ik eigenlijk gewoon ja, waarlijk tot bekering gekomen.
Wow.
En vandaag de dag kan ik zeggen dat Christus echt leeft. Dat Jezus echt is. Dat Jezus echt leeft vandaag de dag. Weet u, het evangelie is werkelijk de kracht Gods. Voor een ieder, tot behoudenis, voor een ieder die gelooft. En ik wil u ook zeggen, weet u, misschien gaat u door een moeilijke tijd. Misschien kent u God helemaal niet persoonlijk. U heeft wel de verhalen gehoord, maar u kent hem niet persoonlijk. Ik wil u echt uitdagen, weet u, om uzelf uit te strekken naar God. Want Jezus is echt en hij houdt van u. Weet u, zoals hij mij heeft geholpen in mijn moeilijke periode. In een hele moeilijke periode van mijn leven, waar mijn carrière niet op gang kwam. Waar mijn relatie stuk liep. Waar mijn ouders mij eigenlijk verstoten. Ik zeg u, de Heer Jezus Christus gaf mij zo'n vreugde, zo'n voldoening daarvoor in de plaats, zo'n kracht. En dat hij mij zelfs kon gebruiken voor zijn eer en glorie, dat was werkelijk een wonder, want ik zag mijzelf totaal niet zo. En daarom zeg ik u, waar u ook doorheen gaat, Christus is bij machte uw leven te veranderen. Christus is bij machte om de omstandigheden in uw leven te veranderen. En daarom wil ik u echt bemoedigen, richt u zelf tot hem. Weet u, kom tot hem, geloof hem, geef uw leven aan hem, praat met hem. Weet u, bidden is praten met God. U kunt gewoon met God praten. Vertel hem waar u mee zit. Vertel hem wat u dwars zit. Vertel hem waar u doorheen gaat. Vertel hem wat u van hem verlangt. En we gaan zo afronden. Vanwege de tijd. Maar dat wil ik u echt meegeven, weet u. Praat met de Heer. Hij is daar. Hij hoort u. Hij ziet u, want hij houdt van u. Weet u, hij is geen mens die de ene keer komt en de andere keer u verlaat. Of u verloochent. Of u in de steek laat. Of ja, u niet ziet zitten. Zijn liefde is onvoorwaardelijk. Hij houdt van u puur om wie u bent. Dus daarom wil ik u echt bemoedigen. Richt u tot hem. Wat hij geeft om u. En dezelfde God, de Bijbel zegt in Hebreeën hoofdstuk 13 vers 8. Hij is dezelfde gister. Ja, u niet ziet zitten. Zijn liefde is onvoorwaardelijk. Hij houdt van u puur om wie u bent. Dus daarom wil ik u echt bemoedigen. Richt u tot hem. Wat hij geeft om u. En dezelfde God, de Bijbel zegt in Hebreeën hoofdstuk 13 vers 8. Hij is dezelfde gister. Ja, u niet ziet zitten. Zijn liefde is onvoorwaardelijk. Hij houdt van u puur om wie u bent. Dus daarom wil ik u echt bemoedigen. Richt u tot hem. Wat hij geeft om u. En dezelfde God, de Bijbel zegt in Hebreeën hoofdstuk 13 vers 8. Hij is dezelfde gister.
ja, u niet ziet zitten. Zijn liefde is onvoorwaardelijk. Hij houdt van u puur om wie u bent. Dus daarom wil ik u echt bemoedigen. Richt u tot hem, wat hij geeft om u. En dezelfde God, de Bijbel zegt in Hebreeën hoofdstuk 13, vers 8... Hij is dezelfde gisteren. Ja, u niet ziet zitten. Zijn liefde is onvoorwaardelijk. Hij houdt van u puur om wie u bent. Dus daarom wil ik u echt bemoedigen. Richt u tot hem, wat hij geeft om u. En dezelfde God, de Bijbel zegt in Hebreeën hoofdstuk 13, vers 8. Hij is dezelfde gisteren. Ja, u niet ziet zitten. Zijn liefde is onvoorwaardelijk. Hij houdt van u puur om wie u bent. Dus daarom wil ik u echt bemoedigen. Richt u tot hem, wat hij geeft om u. En dezelfde God, de Bijbel zegt in Hebreeën hoofdstuk 13, vers 8. Hij is dezelfde gisteren. Ja, u niet ziet zitten. Zijn liefde is onvoorwaardelijk. Hij houdt van u puur om wie u bent. Dus daarom wil ik u echt bemoedigen. Richt u tot hem, wat hij geeft om u. En dezelfde God, de Bijbel zegt in Hebreeën hoofdstuk 13, vers 8. Hij is dezelfde gisteren. Ja, u niet ziet zitten. Zijn liefde is onvoorwaardelijk. Hij houdt van u puur om wie u bent. Dus daarom wil ik u echt bemoedigen. Richt u tot hem, wat hij geeft om u. En dezelfde God, de Bijbel zegt in Hebreeën hoofdstuk 13, vers 8. Hij is dezelfde gisteren. Ja, u niet ziet zitten. Zijn liefde is onvoorwaardelijk. Hij houdt van u puur om wie u bent. Dus daarom wil ik u echt bemoedigen. Richt u tot hem, wat hij geeft om u. En dezelfde God, de Bijbel zegt in Hebreeën hoofdstuk 13, vers 8. Hij is dezelfde gisteren. Ja, u niet ziet zitten. Zijn liefde is onvoorwaardelijk. Hij houdt van u puur om wie u bent. Dus daarom wil ik u echt bemoedigen. Richt u tot hem, wat hij geeft om u. En dezelfde God, de Bijbel zegt in Hebreeën hoofdstuk 13, vers 8. Hij is dezelfde gisteren. Ja, u niet ziet zitten. Zijn liefde is onvoorwaardelijk. Hij houdt van u puur om wie u bent. Dus daarom wil ik u echt bemoedigen. Richt u tot hem, wat hij geeft om u. En dezelfde God, de Bijbel zegt in Hebreeën hoofdstuk 13, vers 8. Hij is dezelfde gisteren. Ja, u niet ziet zitten. Zijn liefde is onvoorwaardelijk. Hij houdt van u puur om wie u bent. Dus daarom wil ik u echt bemoedigen. Richt u tot hem, wat hij geeft om u. En dezelfde God, de Bijbel zegt in Hebreeën hoofdstuk 13, vers 8. Hij is dezelfde gisteren.
Je